Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft, waar we vandaag wel eens in de studio meneer Raf Elsen hebben. Meneer Elsen is de verantwoordelijke uitgever van Didoc België. Dadelijk komen we wel meer te weten over wat Didoc precies is, maar meneer, wilt u zichzelf eerst kort voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Raf Elsen. Ik ben vader van 4 kinderen. Ik ben handelaar in het gewone professionele leven. En ik ben dus ook verantwoordelijk voor de verspreiding van een aantal katholieke boeken die uitgegeven worden door een uitgeverij in Nederland, de uitgeverij De Boog. En wij noemen onszelf Didoc, D-I-D-O-C, en dat staat voor Dienst voor Documentatie.
Oké, dan zullen we het daar ineens over hebben. Dus Dienst voor Documentatie en dat zijn werken die worden uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij De Boog. Je spreekt over katholieke boeken. Hoe is Didoc nu ontstaan? Komt dat voort dan uit De Boog? En hoe is De Boog begonnen? Wat is het idee achter die uitgeverij?
Nu, De Boog is ontstaan in 1972 op initiatief van enkele mensen die het noodzakelijk vonden en nog altijd noodzakelijk vinden dat er een mooi aanbod zou bestaan in echte katholieke boeken die de boodschap van Christus kunnen verspreiden, die het evangelie op een mooie, correcte manier uitleggen. En wat hebben wij daar uiteindelijk mee te maken? In 1972, zoals ik net vermeldde, is dus De Boog ontstaan en begon dus boeken te verkopen. En deze boeken die werden ook verkocht in België. Maar het probleem, en dat is gewoon een praktisch probleem, het probleem voor België was dat die verzendingskosten vanuit Nederland, om die boeken op te sturen vanuit Nederland, die waren eigenlijk te hoog. We betalen ongeveer 9 à 10 euro per boek dat moet verstuurd worden. Nu, voor veel mensen is dat echt wel veel. Daarom is er in 2000 een afdeling opgericht door, dan weer op initiatief van enkele Belgen, Vlamingen. Ik spreek hier specifiek over Vlamingen. Waarom? Omdat Didoc bestaat uit twee delen, dus zoals de meeste dingen in België, de Franstalige zijde en dan de Nederlandstalige zijde, de Vlaamse zijde. En wij hebben dus in 2000 zijn enkele mensen bij elkaar gekomen en hebben dus besloten van die boeken van De Boog te verspreiden in België. We hebben dus een voorraad aangelegd in België. Wij krijgen die in een soort consignatie van De Boog, gelukkig, want anders moesten wij te veel kapitaal investeren. Wij betalen die pas als die verkocht zijn. Dank u, De Boog. Dus. En ik heb dus persoonlijk, hebben ze mij in, ik denk nu 10 jaar geleden, hebben ze mij aangesproken om daarin te helpen. Waarom? Omdat wij voeren een echte boekhouding, omdat wij een VZW zijn. We hebben dus een echte vennootschapsboekhouding. En omdat ik professioneel bezig ben met mijn eigen zaak, had ik dus ook de mogelijkheden, praktisch gezien dan, om die boekhouding thuis te kunnen volgen. En ze hebben mij dus gevraagd om dat te doen. En ja, ik ging 2-3 uur werk hebben per week. Soms is dat nu tegenwoordig 2 à 3 dagen werk per week. Nu, daar niet van. Ik doe het graag. En ik weet dat voor mij is dat een soort apostolische opdracht. En ik denk dat iedereen iets moet doen in zijn leven om te voldoen aan de wensen van ons Lieve Heer. En ik denk dat dit mijn taak is, omdat ik als handelaar toch ergens voordelen heb ten opzichte van andere mensen. En ik kom zo ook in contact met veel andere mensen, want ik heb bijvoorbeeld de mogelijkheid van, ik zie hier de mensen ook altijd bellen vooraan in het onthaal van Radio Maria. Zo bel ik ook dikwijls naar mensen die bestellingen plaatsen bij mij, van boeken. Bel ik daar naartoe, praten die mensen met mij, ik ken die hun leven, hun problemen, echt ongelooflijk. En dat gewoon soms om maar één boek te verkopen. Maar het is wel leuk, want ik zie dan dat de mensen eenzaam zijn en graag willen praten. We bereiken natuurlijk een bepaald publiek, dat zijn mensen die nog echt geïnteresseerd zijn in het katholieke boek. En wij hebben daar een heel mooi aanbod in, dus voilà, ja. Dat is mijn taak daarin.
En wat het aanbod betreft, bieden jullie alle boeken aan die worden uitgegeven door uitgeverij De Boog? Of maken jullie zelf een bepaalde selectie voor de boeken die jullie aanbieden hier?
Nee, wij hebben praktisch alle boeken van De Boog bieden wij aan. Laat ons zeggen 90% boeken die specifiek voor Nederland geschreven zijn, die gaan wij niet aanbieden, omdat die, daar is geen interesse voor in België. Wij werken nu ook samen, De Boog tenminste, werkt nu ook samen met twee andere uitgeverijen, Bethsaida en het Katholiek Alpha Centrum. Waarschijnlijk doen ze dat ook. Ik heb daar nu geen echt zicht op, maar volgens mij doen ze dat ook om de kosten een beetje te beperken, want drukken kost geld. En wij werken dus ook, zoals uw bekende radio, uitsluitend met giften. Nee, met giften mag ik niet zeggen. Wij verdienen wel iets aan die boeken, maar dat zijn geen kapitalen. Een boek, daar is vrij weinig aan verdiend. Dus wij geven. En andere boeken? Nee, wij geven geen andere boeken, verkopen wij. Ik ga graag met De Boog in zee. Waarom? Omdat al die boeken dus geschreven zijn dikwijls door priesters of door mensen die echt katholiek geïnspireerd zijn. En ik ben er zeker van, omdat Nederland er nogal sterk controleert, dat die boeken echt goed zijn.
Ja, en wat bedoelt u daar precies mee, echt goed? Want dat is zo'n, ja.
Nee, het is misschien niet mooi van te zeggen, want in de commerce bestaat natuurlijk concurrentie. Maar ik weet dat er boeken zijn die mensen op het verkeerde pad kunnen brengen. Ook al lijken ze mooi, ook al lijken ze goed. Ik heb u daar juist nog het verhaal verteld over iemand die ik persoonlijk ken, die boeken begon te lezen, die zeer devoot was. Het was een zeer vrome kerel. En die was op een manier, moet ik dat zeggen, die geloofde op een manier dat ik zelf was er eigenlijk een beetje jaloers op. Ik zeg, wat heeft die man dat ik niet heb? Waarom is die zo begenadigd door God? Maar dan ging die ineens boeken lezen over met Amerikaanse toestanden van Scientology en zo. En die is volledig omgekeerd en het was echt erg. Die is zijn geloof kwijtgespeeld. Die eucharistieviering is daar niet meer. Het gebed is daar niet meer. Die man is volledig afgedwaald. En ik vind het erg, omdat ik die man tamelijk goed ken. En onze boeken proberen te verhinderen. Ik denk een goed boek is een noodzaak. Want uitsluitend op uw eigen vermogens voortgaan, dat is praktisch onmogelijk. Teresa van Avila, de bekende Spaanse karmelites, die zei, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ze geleefd heeft, maar die zei 18 jaar lang heeft zij nooit aan haar gebed begonnen zonder een goed boek. Om niet af te dwalen. Om niet af te dwalen in haar gebed. Ik denk als zo'n grote heilige, was toch een van de grootste heiligen van de geschiedenis, ik denk als zo'n grote heilige zo'n woord durft zeggen, dan moeten wij nederig zijn en zeggen, als zij gelijk heeft, dan geldt dat zeker voor ons die zo beperkt zijn in veel dingen.
Ja, en dan een goed boek, u bedoelt dan een boek met een katholieke, christelijke strekking?
Inderdaad, maar een echte, ik bedoel dan een echte, want wij bieden dus echt veel onderwerpen aan. Ik heb er hier een paar, ik heb een mooie catalogus gekregen van De Boog, ik kan die hier laten trouwens, maar al die. We hebben verschillende onderwerpen. Wij hebben onderwerpen over de sacramenten. Wij hebben onderwerpen over verdieping van uw geloof. We hebben getuigenissen van bekende mensen. Like als nu onlangs nog een zeer goed boek geweest is van kardinaal Sarah. Die mens, dat is een geschreven in een soort van dialoog. Een interview. Maar dat is een echt heel mooi verhaal over die bekering van die man. Over die priesters die hem getuigen geweest zijn voor hem, waar hij zijn roeping gevonden heeft, was echt prachtig. We hebben boeken over echt christelijk leven in uw gezin, in uw familie. We hebben zelfs boeken over de opvoeding van kinderen. We hebben boeken natuurlijk over het gebed, wat heel belangrijk is, hulpmiddelen. We hebben ook een paar boeken nu uitgegeven, oude klassieke werken, zoals de dialoog van Catharina van Siena. is ook een heel mooi boek, echt waar. Echt aan te raden. Verkoopt ook zeer goed. Wordt nog altijd, is nu toch al enkele honderden jaar oud. Maar het is wel geschreven nu of vertaald in een meer actueel Nederlands. En dan hebben wij dus boeken over natuurlijk de grote baas zelf, onze lieve Heer. Dat is nog het voornaamste van allemaal. En dan over evangelisatie. Wat kunnen christenen doen? Wat kunnen katholieken doen om hun geloof te verspreiden? Want ik denk, het is een taak die wij ieder allemaal gekregen hebben. Op het einde van zijn leven zei Christus tot, of van zijn aardse leven tenminste, zei Christus tot apostel toch ook, ga en verspreid het evangelie. Dat is een dagelijkse oproep, ook voor ons. Ja.
En dat is dan hier in België in 2000 begonnen, de verspreiding van die boeken van de boog. Was het nodig? Was er een in uw perceptie een tekort aan aanbod in goede katholieke boeken?
Wel, ik weet niks over het jaar 2000, want toen was ik er niet bij, maar wij gaan nu af en toe wel een keer naar bedevaartcentra en zo, mijn vrouw en ik. En ik kijk dan uiteraard, omdat het mij interesseert, naar boeken die daar aangeboden worden, lekker als in Scherpenheuvel, Banneu en dit en dat. In Banneu bijvoorbeeld, in Scherpenheuvel, daar hadden ze tot enkele jaren geleden in het pelgrimscentrum, daar, ik weet, het is de pelgrim denk ik dat dat noemt, daar was een aanbod van boeken. Nu is daar niks meer, heb ik gezien. Dat winkeltje is verdwenen, dus ik vermoed dat er toch ergens nog altijd een vraag bestaat, een vraag om goede boeken, om goede lectuur. Mensen zoeken volgens mij toch onbewust, nee niet onbewust, soms bewust, soms onbewust naar goede literatuur. En ik zie dat dat aanbod verdwijnt. En het moet ook de mensen aanspreken. Wij hebben bijvoorbeeld echt hele goede schrijvers bij ons. Boeken die blijven succes hebben. Want het is belangrijk, onze boeken. De tendens in de boekenwereld is, er worden boeken geschreven door bekende acteurs, thrillers, avonturenromans, van alles. Maar die boeken hebben 6 maanden succes en dan verdwijnen die. Dat is gedaan. Dat zijn hits en het is gedaan. Daarna worden die aangeboden voor een appel en een ei, of gaan die de vuilbak in, ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar onze boeken, die blijven echt actueel. Ik heb bijvoorbeeld een bekende schrijver, misschien spreek ik zijn naam verkeerd uit, Scott Haan, of Scott Heijn.
Scott Haan, denk ik.
Scott Haan. Ja. Dat is dus een episcopaalse dominee geweest. En die man is getrouwd dus, die heeft een aantal kinderen. En die is bekeerd tot het katholicisme, maar die is zodanig goed bekeerd. Allee, goed. Dat is een slimme man. En die geeft zelfs les aan priesters, denk ik, in opleiding. Die kent dus echt zijn vak. En die heeft bepaalde boeken geschreven, die hebben wij ook uitgegeven. Ik denk dat we nu al een stuk of 4, 5 boeken hebben van hem. En zijn bekeringsverhaal vooral, dat is prachtig om te lezen. Dat is ik kende Rome, Sweet Home, Rome, onze thuis. Rome, onze thuis. Dat is een prachtig. De titel verwijst dus echt naar zijn thuiskomst in de katholieke kerk. Rome, onze thuis. Hij is eindelijk thuisgekomen waar hij eigenlijk behoort, waar hij moet zijn. En dat is een heel bekeringsverhaal, want die mens heeft daar moeten tegen voor vechten. Want je weet, de protestanten die worden eigenlijk grootgebracht met de idee van de katholieke kerk is slecht, de paus is van de duivel. En dat is echt een gegeven. Maar hij is daarvan afgestapt door durven na te denken. En hij heeft dat helemaal beschreven in dat boek. En dat is eigenlijk. Dat boek is, dat is geschreven door hem. En tegelijkertijd door zijn vrouw, Kimberly, denk ik dat hij noemt. En zijn vrouw is later ook bekeerd, enkele jaren later. En ook die tweestrijd tussen hen twee, dat wordt daar mooi in beschreven. Dat is een prachtig verhaal, echt waar. En zo'n boeken kunnen moed geven. En ook lekker als bijvoorbeeld Scott Haan heeft een boek geschreven over evangelisatie door de gewone leek, door de gewone katholiek die thuis werkt, die thuis bezig is met de kinderen, met van alles. En dat boek geeft zo'n eenvoudige voorbeelden van hoe kunnen wij iets betekenen voor onze evennaasten. Hoe kunnen wij Christus uitstralen? Hoe kunnen wij eigenlijk op straat een andere Christus zijn? Want dat is toch de bedoeling, dat wij Christus leren kennen aan iedereen.
En u spreekt heel bevlogen over veel van de boeken uit jullie aanbod. Heeft u ze zelf allemaal gelezen? Want dat lijkt me wel een hele opgave.
Nee, ik denk dat wij ongeveer 130 titels liggen hebben, denk ik nu momenteel. Want ik heb ze gisteren een keer speciaal gaan tellen en ik denk dat het 130 titels zijn. Ik weet het niet juist. Maar ik heb ze niet allemaal gelezen, ik moet daar eerlijk in zijn. En sommige boeken lees ik ook opnieuw. Ik heb nu bijvoorbeeld ik heb het daar juist nog verteld, er is een nieuw boek verschenen. Het is een ouder boek, maar het is nu pas vertaald in het Nederlands. Van een priester die. Zeker Michel Esparza, een Spaans priester die nu in Antwerpen woont. Liefde en zelfrespect, dat was het. Ja. Dat is een prachtig boek. Doet u nadenken over uw katholiek zijn, over uw eigen zijn gewoonweg, over uw bemind weten door God. Echt een heel mooi boek, maar ik heb hem zelf gezegd, ik had hem aan de telefoon langs nog, en ik zeg, kijk, ik heb dit boek gelezen, het is prachtig, het heeft mij echt aangesproken, het was precies persoonlijk voor mij geschreven, want dat denk je dikwijls als je begint te lezen over gewetenskwesties. En ik moet het helemaal opnieuw lezen, want het geeft zoveel info dat alleszins voor mij niet te verwerken was met één keer te lezen. Maar dus om daarop terug te komen, heb je ze allemaal gelezen? Nee, daar zijn boeken bij die... Wij verkopen ook boeken, wij bieden die aan. Theologische werken, filosofische werken. En die worden eigenlijk meer gebruikt in cursussen en zo. Wij verkopen soms zelfs boeken aan seminariën hier in Leuven. Die mensen zijn natuurlijk die zitten op een ander niveau dan de doorsnee burger.
Welke boeken worden het meest verkocht? Hangt dat af van boek tot boek of is er een bepaald genre dat meer verkocht wordt dan anders? Bijvoorbeeld meer heilige levens? Of?
Nee, heilige levens, die op zichzelf, die hebben wij zoveel niet hoor. Mm-hmm. Eigenlijk niet. Maar wij verkopen wel, bijvoorbeeld nu is er onlangs een boek verschenen van Pater Pio, mm-hmm. een nieuwe vertaling. En zo'n boeken verkopen natuurlijk veel, omdat daar nog altijd gebedsgroepen zijn die zich daar echt mee bezighouden. Ik woon dus tegen Leuven. En bij ons in de buurt, in Rotselaar, heb je die gebedsgroep van Pater Pio. En die mensen nemen dan echt veel boeken af. Daarnaast is er enkele jaren geleden, 2 jaar geleden, ook een boek verschenen over 100 jaar Fatima. En natuurlijk, dat zijn boeken die... Er zijn nog heel veel mensen die Fatima kennen en zo. En dat is natuurlijk zeer actueel. Ook dat boek dat ik daarnet vermeldde van kardinaal Sarah. Dat zijn boeken die actueel kunnen zijn, omdat kardinaal Sarah voor het moment toch een lekker als gezegd, dat is ook een bevlogen figuur. Hè? Dus ja, dat zijn de boeken die eigenlijk het beste verkopen. En er is er nog een schrijver, een zeker Jacques Philippe. Dat is een Franse schrijver. En die boeken zijn ook echt heel goed. De innerlijke rust, de innerlijke vrede. Want momenteel is er ook weer eentje in vertaling, die komt in productie nog. Die is nu in productie en die komt dit jaar nog in aanbod, in het aanbod. Ja, ja. Ik denk dat wij ongeveer ieder jaar 4-5 boeken erbij krijgen om aan te bieden aan de mensen.
Ja, en die worden ook blijvend aangeboden?
Die worden blijvend aangeboden. Sommige boeken verdwijnen. Want ik heb gisteren nog zitten denken, wij hebben 2 boeken, eentje van Maria en eentje van Jozef. Nu hebben wij momenteel niks in ons aanbod over die toch bekende heilige, die voor veel mensen toch nog een speciale betekenis heeft en die zeker voor de kerk toch een echte boodschap heeft. En dit boek is er spijtig genoeg niet meer bij, maar het zou kunnen naar de toekomst toe dat terug uitgegeven wordt. Ja. Dat kan.
We gaan er intussen even tussenuit voor een muzikale onderbreking. En dan spreken we dadelijk verder.
Goed.
Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal. In een taal die niet de jouwe is, krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. zonder dat jij er erg in hebt. Loop je de polonaise mee en geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort, het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaande maat. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met meneer Raf Elsen, de verantwoordelijke uitgever voor Didok hier in België. Dus de uitgeverij is eigenlijk de boog en hier in Vlaanderen worden de boeken... Ja, de katholieke boeken verspreid door Didok. U heeft daarnet gesproken over het aanbod van boeken, maar op de website zag ik ook dat jullie papers aanbieden.
Ja, dus onze website bestaat in feite uit twee delen. Links hebben we dus de boekenshop, waar ik net over sprak. En aan de andere zijde hebben we de papers. De papers... is een initiatief van enkele priesters van... Ik ga straks zeggen waar ik ook zelf bij aangesloten ben dus. Maar dat is een initiatief van enkele priesters die het noodzakelijk vonden om de mensen in te lichten over actuele onderwerpen. Soms worden door de media berichten verspreid die bij de normale burger, de gewone burger, Jan met de pet... Een mie met de chakos. Ik weet niet wat er van vrouwen wordt gezegd. Maar in ieder geval, soms worden er artikels verspreid waar mensen, of nieuwsberichten verspreid, waar mensen een beetje kunnen door in verwarring geraken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het zeer actuele onderwerp euthanasie. Ik kom zelf door mijn beroep nogal veel in contact met een ouder publiek. Ik spreek dan van mensen boven de 50. Ik ben daar zelf ook al, dus ik mag rustig zeggen dat dat ouder publiek is. En veel van die mensen zijn nog opgevoed met de idee van... kijk, euthanasie, abortus en al die andere morele kwesties, dit kan niet. Maar tegenwoordig veel van die mensen die worden zodanig bespeeld door de media... dat die gaan geloven dat... euthanasie, ik zeg nu bijvoorbeeld euthanasie omdat dat een onderwerp is waar de laatste tijd zoveel over geschreven wordt, dat dat moet kunnen, dat dat gewoon een bijna een soort van barmhartigheid is, zowel naar de mens toe die ziek is, als naar de naaste familie die hun onkel of tante of hun moeder of hun vader ziet afzien. Dus hier wordt alles gegoten onder een mom van barmhartigheid, van liefde, van ach, het moet toch kunnen dat iemand, het mag niet zijn en zo. Maar we leren er meer nadenken en door ons laten, ik zou bijna zeggen, door ons laten te vergiftigen door die media, gaan onze ideeën gewoon de verkeerde weg op en worden zo'n ideeën bijna een gemeengoed. En dat is verkeerd. En daarom hebben die priesters die dus meewerken met onze site, hebben die besloten van over al die actuele onderwerpen. Nu, het gaat niet alleen over euthanasie natuurlijk, er zijn nog andere dingen. Over de kerk, over de problemen met de seksualiteit bij de priesters en zo. Al die problemen worden daarin aangekaart en wordt daar een eerlijke, objectieve mening over gegeven. En ook welk standpunt dat wij als katholiek eigenlijk moeten innemen, want... onze eigen gedachten zijn niet altijd de juiste gedachten. Het is beter dat wij ons laten inspireren door iemand die het wel weet. En ik denk, als wij ons eerlijk laten informeren en die mogelijkheid bestaat via onze papers, dan kunnen wij zelf ook weer die boodschap uitdragen aan andere mensen. En durven wij ook reageren, want uiteindelijk het is durven zeggen wat de waarheid is. En de waarheid is niet altijd wat de pers schrijft. Dat is ook goed bedoeld, maar goed bedoeld is niet altijd juist. En dat is een grote fout die tegenwoordig gemaakt wordt.
Ja, en dus die pevers is... spelen voornamelijk in op de actualiteit.
Dat is die spelen voornamelijk in op de actualiteit, ja. Ik zeg nu niet dat daar andere onderwerpen, want je hebt daar een lijst van onderwerpen en zo. Ik ken hem nu niet van buiten.
Ja, ik heb hier wel een lijst met enkele populaire papers op de website gevonden, ja.
Kijk, bijvoorbeeld... hier staat bijvoorbeeld een van die bekende dingen tegenwoordig, het celibaat bij de priesters, bij de religieuzen. Het pedofilie, dan over Humanae Vitae, die pauselijke, wat is het?
Encycliek,
die daar 40 jaar geleden uitgekomen is, die zoveel betekend heeft in de kerk. Over ook zo'n dingen wordt geschreven. De kerk en het derde geheim van Fatima. Dingen die waar de katholiek eigenlijk iets aan heeft, iets anders dan de Bijbel en zo, van die dingen.
Ja. En dat wordt geschreven door priesters?
Dat wordt geschreven door priesters of ook voor mensen die katholiek geïnspireerd zijn natuurlijk. Hè? Want er zijn ook leken die mooie bijdragen kunnen leveren. Het is niet omdat je getrouwd bent dat ineens je verstand achteruit gaat. Nee.
En die pevers, worden die ook verspreid, ik wil zeggen fysiek, of nee. Is dat alleen op de website?
Nee, die worden uitsluitend via de website verspreid. Die worden daar geregeld gepost en... Het is interessant dat wij via onze site kunt je abonneren op die. Dan krijg je regelmatig bericht dus ook over al die nieuwe dingen die daar gepubliceerd worden. Maar ik zie bijvoorbeeld over de maatschappij, over spiritualiteit, over de media zelf, over het huwelijk, heel belangrijk. Want huwelijk is toch een beetje aan het achteruitboeren. Hè. Veel mensen die durven niet meer trouwen, willen niet meer trouwen, durven zich niet meer engageren omdat er zoveel mislukkingen zijn. Hè. De jeugd heeft het moeilijk, ik begrijp dat ook. Maar ik denk dat een sterk huwelijk, dat toch nog wel ergens... Het is fijn, hoor. Allee, ik bedoel, ik ben getrouwd en ik zie mijn vrouw graag en het gaat goed. En... Ja, nee, dat is waar. Dat is toch wel heel belangrijk. Dat maakt de mens gelukkig. Echt waar.
Ja, want over uw persoonlijk geloofsleven gesproken, u zet zich nu in voor Didok, op een heel bevlogen manier... En voor de katholieke zaak uiteindelijk. Maar is dat altijd zo geweest? Bent u altijd zo bevlogen geweest?
Ik zal u vertellen een beetje de geschiedenis van mijn leven. Dus ik kom uit een groot katholiek gezin. Wij waren met 5 meisjes en 3 jongens. Daar zijn er 2 vrij jong gestorven, die waren in de 20. En dat is iets dat mijn ouders waren zeer katholiek. Of mijn moeder leeft trouwens nog altijd. Die is nu bijna 96. Mijn ouders zijn altijd katholiek geweest. De dagelijkse mis, als wij jonger waren, dat was er altijd bij. Mijn vader ging met ons naar de mis. Wij mochten de mis dienen. Dat was natuurlijk leuk als je de mis mocht dienen als jonge kerel. Want als je gewoon naar de mis moet gaan om daar te zitten vooraan en te bidden, dat is voor jongens van 7, 8 jaar, dat is nu ook niet het. Hè? En mijn vader was, laten we zeggen, streng katholiek. Dat was, die was zeer rechtlijnig. Hij was trouwens ook zo bij zo'n rechtlijnige katholieke club. Dat was goed voor hem, maar niet voor mij. En ik ben dus zo grootgebracht. En ik heb later mijn vrouw leren kennen in Leuven. Waar dat er veel koppeltjes ontstaan. Hè. En ik heb eigenlijk eigenaardig genoeg altijd 3 voorwaarden gehad. Als ik iemand leerde kennen, die vrouw die moest voldoen aan die 3 voorwaarden. En dat was, ze moest katholiek zijn, ze moest uit een groot gezin komen en ze moest thuis zelfstandig zijn. Want mijn ouders waren zelfstandig, ik heb het leven nooit anders gekend, ik ben nu ook zelfstandig, wij zijn altijd zelfstandig geweest. En mijn vrouw, die kwam dus uit een groot gezin, geen 5 meisjes en 3 jongens, maar 5 jongens en 3 meisjes. En zij was de mooiste. Dat mag even gezegd worden. Hè. En zij waren thuis ook katholiek. Hetzelfde niveau als wij ouders. Haar vader was ook in de kerkfabriek en zo. Echt zo van die dingen, die zijn erbij. Dus zij voldeed dus echt groot gezin, zelfstandig, katholiek. Alles was in orde. Wij zijn gehuwd. En de kinderen begonnen te komen. En als we zo rond de periode waren, 30 jaar, begonnen wij ons vragen te stellen. En de vraag was, kijk, wij zijn katholiek, maar waarom zijn wij katholiek? Wij gaan naar de mis, maar waarom gaan wij naar de mis? Wij bidden voor het eten, maar waarom bidden wij voor het eten? We hebben dat in school geleerd. Ik ben grootgebracht in het college door de Karmelieten. Dat was ook dagelijkse mis. Daar werd ook gebeden voor het eten. Daar kregen we tamelijk goed godsdienstonderwijs. Maar toch begonnen al die vragen op te komen. Waarom? Omdat we eigenlijk geen echte voedingsbodem meer hadden. Wij hadden geen basis meer. Wij moesten voortgaan op hetgeen dat we hoorden in de kerk. Maar dat was maar dat half uur per week. En eigenlijk is dat niet genoeg. Als je maar één keer eet per week, dan gaat je ook dood van de honger. En dan hebben wij het geluk gehad dat wij via mijn vader had mij uitgenodigd samen met mijn broer om een keer te praten met een priester die kwam ons vertellen over het Opus Dei. Het Opus Dei. Voor mij kon die even goed komen praten hebben over Ajax, de voetbalclub, want ik kende het Opus Dei compleet niet. En ik herinner me nog... Ik zal nooit vergeten die ontmoeting. Ik kwam binnen in het huis van waar mijn ouders dan woonden. En ik zag die jonge priester, die was even oud als wij ongeveer, vooraan in de 30. Ik zag die man daar staan, zwarte broek, zwarte vest, witte kool, clergyman, proper verzorgd, man van de wereld en toch de man van de hemel. Waarom? Ik zei nadien tegen mijn vrouw, ik zeg, nu heeft hij van alles verteld over het Opus Dei. Die heeft ons een filmpje laten zien over het Opus Dei en zo, maar... Dat interesseerde mij niet. Ik zeg, die man integreerde mij. Die vond ik zo speciaal. Die gaf zo'n getuigenis van zijn geloof, gewoon door zijn voorkomen. Ik zeg, die dronk een glas bier. Zeg, die rookte een sigaret. Zeg, die was echt van de wereld. En toch, door zijn kleding, door zijn houding, gaf die getuigenis van iets anders, van een hemelse roeping. En dat is mij altijd bijgebleven. Ik ben dan gaan praten met die man. Ik heb mezelf uitgenodigd bij hem. Ik heb daar een paar uur mee gesproken en ik moet eerlijk zeggen, ik was verloren. Verloren is slecht uitgedrukt. Ik was gewonnen, ik zal het zo zeggen. Een paar maanden later ben ik zelfs lid geworden van het Opus Dei. En ik moet zeggen, door de stimulansen die ik daar krijg, door het gebed dat wij iedere dag doen, door de vorming die wij daar krijgen, ben ik, ja, ik zeg niet dat ik vooruit gegaan ben, maar mijn katholiek leven is gewoon opengebloeid, anders geworden. Ik weet nu dat ik wil later in de hemel komen. Ik wil dat ook. Want zonder willen gaat het gewoon niet. En ik wil daar iets voor doen. Het is daarom ook die boekenclub, Didok. Ik wil dat doen omdat ik denk dat ons Lieve Heer dit van mij vraagt. Ik ben handelaar en ik kan verkopen. Ik heb de middelen, ook fysisch gezien, om die boeken te verspreiden, om me daarmee bezig te houden. Ik weet hoe het werkt en ik denk dat hij gezegd heeft ik weet niet, tegen mijn voorganger, kijk, eraf, die kan het. Duid die maar aan, die gaat dat doen. Nu, ik ben er al 10 jaar mee bezig en ik moet zeggen, ik doe het tamelijk graag. Ik heb natuurlijk ook mijn andere werk, soms is het veel, maar ik denk, ons Lieve Heer heeft ook gewerkt. Hij heeft 30 jaar gewerkt voordat hij in het openbare leven stapte. En hij was ook een kleine middenstander, hij was een schrijnwerker dus. Dus hij heeft zijn beroep ook geheiligd. Ja. Voilà.
Dus voor u is het kennismaken met het Opus Dei, dat heeft voor u een grote invloed gehad op het verdere... groeien van uw geloofsleven?
Dat is een onbeschrijfelijke invloed gehad. Mm-hmm. Echt, ik zou nooit zo... Ik zeg niet dat ik ver sta, hè, maar ik zou zeker zo ver nooit gekomen zijn zonder het Opus Dei. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk nog andere organisaties. Hè, bijvoorbeeld, ik weet in Wezenmaal heb je daar de Focolari-beweging. Dat is ook een lekenorganisatie die het heel goed doet. Maar voor mij was het Opus Dei... Dit was echt... Want ik moet zeggen, ik ben lid geworden van het Opus Dei. Dit was een roeping voor mij. Het was een echte roeping. Anders kun je geen lid worden van het Opus Dei. Het is een roeping om het dagelijkse werk echt te heiligen. En zo ook uw omgeving te heiligen, uw evennaaste te heiligen, uw werk te heiligen. Alles op te dragen aan God. Maar dat heeft mij inderdaad doen groeien. Waarom? Omdat wij ook binnen het Opus Dei, dat heb ik u daarnet nog vergeten te vertellen, wij krijgen ook een degelijke vorming. Ieder jaar krijgen wij een cursussen. We krijgen iedere week hebben wij een soort gebedsbijeenkomst waar wij bidden, waar uitleg gegeven wordt over bepaalde dingen, over bepaalde deuren. Het is niet groot, hè? Het is niet enorm. Hè? Het gaat bijvoorbeeld over, ik zal maar zeggen, verdraagzaamheid, over braaf zijn, lief zijn, van alles. Eigenlijk allemaal gewone onderwerpen die iedereen moet toepassen in zijn dagelijks leven, over de sacramenten, van alles. Wij krijgen echt over al wat... over heel het spectrum van het leven krijgen wij dus uitleg. Maar dan om dat op een katholieke, christelijke manier te beleven. Het is een... Wij worden doordrenkt met een vorming die... Ik denk dat dat nodig is, want veel mensen zien het katholiek bestaan zo'n beetje van, ik ga zondags naar de mis, als er die nog zijn. Ik ga zondags naar de mis en daarnaast heb ik mijn ander leven. Nee, we hebben één leven en dat is ons gewone dagelijkse leven, doordrenkt met ons gelovig leven. En ik denk dat ons gelovig leven, dat ons professionele, ons familiale leven, ons ontspanningsleven, dan moet dat helemaal doordringen. En dan kunnen we goede mensen zijn en zo kunnen we in de hemel terechtkomen. Daar zal het leuk zijn.
Ja.
Geen kou niet meer.
Is dat wat de spiritualiteit van het Opus Dei eigenlijk samenvat? Heiliging in het dagelijks leven?
Het dagelijks leven heiligen, ja. Inderdaad.
En u zegt, ik ben lid geworden van het Opus Dei. Wat houdt dat dan precies in?
Kijk, ik ben, zoals ik de rest vertelde, met die priester, Michel Esparza, gaan praten. En ik heb toen die andere mensen leren kennen van het Opus Dei. Er zijn niet veel mensen van het Opus Dei in België, maar in ieder geval de mensen die er zijn, die mogen er zijn. En ik hoop dat ze nu luisteren. Hè. En die hebben mij ergens overtuigd. Natuurlijk, het is een roeping van God, want een roeping komt van God. God roept iedereen, maar sommige mensen roept hij als priester, sommige roept hij als vader, als moeder, als zuster, als broeder, maar iedereen krijgt zijn roeping. Voor ons kwam er dan die speciale roeping van het Opus Dei bij. Ik ben overtuigd, dus die roeping komt van God en hij heeft mij die leren kennen via die mensen, via die priester, later nog andere priesters uiteraard. En dus wat houdt dat in? Van het moment dat je echt inzicht hebt dat die roeping iets betekent voor u, en het is heel eigenaardig, het is een soort van, bij mij was het een soort van onrust. Ik moest die beslissing nemen, ik moest echt zeggen, kijk, ik ga hier mijn leven veranderen, ik ga vragen om lid te worden van het Opus Dei. Ik heb toen een brief geschreven, dat is de gewoonte, dus een brief schrijft met uw intenties, zogezegd, uw vraag om lid te worden van het Opus Dei. En in principe, door die brief te schrijven, zet je lid van de Opus Dei. Dan volgt er nog een soort vorming, maar die vorming, dat is eigenlijk gewoon over de katholieke leer, over wat is de Opus Dei ook. Er zijn bepaalde dingen, like als wij bidden veel. Wij gaan dagelijks naar de mis, wij proberen de paternoster iedere dag te bidden. Wij lezen veel, natuurlijk van mijn eigen boeken, dat moet ik wel doen om reclame te kunnen maken. We lezen het evangelie en we proberen goede mensen te zijn, we proberen ons werk te heiligen. We proberen naar God toe te leven.
En u zegt heel de tijd wij, heeft u het dan ook over uw echtgenoten?
Ja, ik dacht te zeggen, nee, het is een pluralis majestatis, maar dat is niet mooi, hè? Ik ben geen koning. Nee, inderdaad, ik heb het grote geluk dat mijn echtgenote, Clara, dus ook lid geworden is van het Opus Dei. Ik ben daar echt heel blij, want dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker als je zo'n roeping die zo intens is echt wil beleven, thuis, vraagt toch veel inzet, ook van de echtgenoot of echtgenote. En als die dan ook lid is van het Opus Dei, uiteraard, ja, dan dat maakt alles veel makkelijker. Wij kunnen samen naar de mis gaan. Want ik zeg het, normaal gezien zou ik nu in Scherpenheuvel moeten. Gaan wij altijd om 11 uur naar de mis in Scherpenheuvel. En wij kunnen dat samen doen. Anders moest ik altijd alleen gaan, want uw vrouw iedere dag meekrijgen naar de mis. Ja, dat lukt ook niet gemakkelijk. Hè. Dat is, wie gaat er nu nog... Als ik bij mij in de winkel zeg... Dus ik heb dat net gezegd, ik heb een winkel, een kledingzaak voor dames... En als ik tegen de mensen vertel, ik heb het gisteren nog beleefd in de winkel. Ja, nee, ik zeg, ik ga iedere dag naar de mis. Jij, iedere dag naar de mis, jij met uw karakter, dat kan niet. Ik zeg, sorry, ik zeg, ik wel. Ik zeg, ik ga naar de mis. Ik zeg, Petrus had ook een eeuwig karakter, dus die was ook heilig, hè. Voilà.
Ja, ja, en wat misschien ook nog wel interessant is, dat is nu een beetje... Off-topic, het is niet meer zo met Didok te maken, maar in dit programma is persoonlijke geloofsgetuigenis ook wel van belang. Vroeg ik me af, dus u zegt ik heb 4 kinderen, intussen heeft u ook al kleinkinderen wellicht.
Ja, ja. Veel zelfs.
Veel, hoeveel?
13.
13 kleinkinderen, ja. Dat is al serieus. Vaak als we gesprekken hebben met luisteraars van Radio Maria, zijn er mensen die op een of andere manier bidden voor hun kinderen, voor de bekering van hun kinderen, om het geloof door te geven. Heeft u uw geloof kunnen doorgeven aan uw kinderen?
Dat is een delicate vraag.
Ja.
Maar ik ga daar eerlijk op antwoorden. Ik denk Ik denk dat wij ons geloof doorgegeven hebben aan onze kinderen. Niet aan allemaal. Maar onze oudste zoon, die is bijvoorbeeld voorzitter van een zeer bekende radio, de van Radio Maria. Ja. En die is ook getrouwd met Hildegard noemt ze. En dat is de dochter van een van uw
vrijwilligers
hier, van die programmamakers. Jos de Kok, die heeft een programma op donderdag, denk ik. Ja, inderdaad. En ik weet dat die mensen dus ook een zeer katholiek geïnspireerd leven leiden. Ik weet, onze Thomas komt soms naar de bezinning bij ons, omdat onze bezinningen staan open voor iedereen, hè, bij het Opus Dei. Hij is geen lid van het Opus Dei, maar hij is wel sympathisant. En hij komt bij ons naar de bezinningen. Ik weet dat zijn vrouw ook zeer braaf katholiek meisje is. Misschien is ze nu aan het luisteren, zal ze wel blij zijn. Onze andere kinderen, we hebben één jongen en dan drie meisjes. Die doen het goed. Die doen het goed, maar die zijn natuurlijk niet allemaal katholiek. Eentje die heeft afgehaakt, maar wij blijven bidden, wij blijven smeken en ik ben ervan overtuigd dat ze ooit zal terugkomen. De twee anderen doen hun best. Ze hebben het moeilijk, ze hebben een jong gezin en het is niet altijd evident om u kunnen vrij te maken om naar de mis te gaan bijvoorbeeld. Maar ik weet bijvoorbeeld ons de tweede dochter, dus de derde van onze kinderen, die doet echt haar best, want die woont in de buurt van Scherpenheuvel. Die woont in Aarschot en die probeert daar toch regelmatig naar de mis te gaan. Ze heeft het nu al zover gekregen dat een van haar jongens ook misdienaar is in de basiliek. En die is daar natuurlijk zeer fier op. Hè, natuurlijk. En zij ook uiteraard. Dus ook iets om fier op te zijn. Als uw zoon daar vooraan staat in zijn mooi kleedje en de mis mee mag dienen. En de jongste, wat moet ik daarvan zeggen, die... Ik weet het eigenlijk niet goed, maar die gelooft wel, ik voel dat wel, want die stelt mij vragen die altijd to the point zijn. Nu, zij heeft ook het karakter van altijd to the point te zijn, want ik denk als die hier moest werken in Radio Maria, dat ze binnen 3 dagen de baas was. Maar ze doen hun best. Ze zijn ook niet afkerig. Ze hebben respect voor onze situatie, ook die schoonzoons van ons, die hebben daar respect voor, ik voel dat. En dat vind ik fijn. Bij onze tafel wordt ook gebeden, dus zondags ook als ze op bezoek komen. Vorige zondag zijn ze allemaal op bezoek geweest. Dan waren we dus met 23. Dat is wel leuk. Uw huis is nadien een puinhoop. Het is bijna een werf geworden nadien. Maar het is in ieder geval zeer leuk. Maar dan bieden wij aan tafel. En wij praten daar ook over. Ik zeg niet dat wij aan tafel echt apostolische onderwerpen en evangelische dingen gaan verdedigen. Maar het wordt niet uit de weg gegaan. Het is een onderwerp dat open mag behandeld worden. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk, want in feite het is een van de... Nee, het is gewoon het belangrijkste in ons leven. Het is gewoon het doel waar wij allemaal naartoe gaan. Hè?
Ja. Ja, nee, het was een vraag uit interesse, omdat er toch op een of andere manier een moeizame overgang is geweest in het doorgeven van het geloof de voorbije 2 generaties. En ik vroeg mij af, maar dus bij jullie...
Ja, ik denk als je gewoon bewust je geloof beleeft zonder verplichtingen en zonder dwang, want ik denk dat die fout... Voor mij vroeger te veel gebeurd is de dwang. Je moet naar de mis gaan. We moeten bidden. We moeten dit. We moeten dat. Als je iets niet uit liefde kunt doen of uit eigen wil, je eigen wil, dan lukt het volgens mij niet, hoor. Hm. Ik denk niet dat een mens dat kan volhouden.
Ja. Het is intussen terug tijd voor een muzikale onderbreking. En dan zijn we dadelijk nog even terug. En zeker ook om nog wat praktische informatie aan bod te laten komen over TIDOC.
Oké. Okay.
The sun comes up, it's a new
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met meneer Raf Elsen. Hij heeft ons net gesproken over Didok, waar hij de verantwoordelijke uitgever van is voor België. Ja, Didok is België. En daarna ook over zijn persoonlijk geloofsleven. Meneer Elsen, er zijn nog een paar dingen die ik graag zou willen weten. Zijn er voor u bepaalde boeken, want u die al veel katholieke literatuur hebt gelezen, die een bijzondere invloed hebben gehad op uw geloofsleven of u bepaalde heel belangrijke inzichten hebben gegeven? Zijn er zo enkele werken die u te binnen schieten?
Een van de belangrijkste werken volgens mij die ik ooit gelezen heb, is het boek dat ik zo net al vermeld heb van Catharina van Siena, de Dialoog. Echt een aanrader. En dan hebben we die boeken van Jacques Philippe. Dat is een priester van... Ik ken de congregatie van de geloofs... Ik weet niet, van de Beatitude of zoiets. Dat is in ieder geval een Franse priester. Die schrijft heel mooi. Zeer toepasselijk op het spirituele leven van de katholiek, van de mens. En ook dat boek van Michel Esparza is ook een echte aanrader. Het zijn doordenkertjes. Het boek van Scott Hahn, Rome Sweet Home. Mm-hmm. Dat is ook heel mooi. Een heel mooi boek... is ook Leven in Christus. Dat is een uitleg eigenlijk over de brief van Paulus aan de Romeinen. Want als je die brief leest, dan veel dingen leest je over en ziet je niet staan. Wordt snel gelezen soms. Maar die boek maakt daar echt een heel mooie studie van. Prachtig, echt waar. Ik heb die boek dus ook al meer dan een keer gelezen. Het is ook nodig, hoor. Met mijn verstand tenminste. Er zijn misschien mensen die me ene keer al genoeg hebben, maar dat zijn boeken die... Er is ook een heel mooi boek van Jutta Burggraaf. Dat is een lid van het Opus Dei ook. Die gaf vroeger les, dat is een Duitse vrouw, die gaf vroeger les in Pamplona aan de Universiteit van Navarra, denk ik dat noemt daar. Dat is een universiteit die gesticht is in de tijd door de stichter van het Opus Dei, onder zijn initiatief althans. En dat noemt persoonlijke vrijheid. Ook een zeer mooi boek. Want de vrijheid is heel belangrijk in het geloof. De vrijheid om afstand te doen van alles en alleen maar te kiezen voor God, dat is heel belangrijk. Veel mensen denken vrijheid is, ik doe wat ik wil. Dat is geen vrijheid, want dan hangt je vast aan de dingen die je wilt doen. Ik heb bijvoorbeeld graag mooie auto's. Ja, dan hang je vast aan die. Ik wil graag veel geld, ik wil huizen, ik weet niet wat allemaal, maar echte vrijheid is doen wat God wil. Hè. Dat is afstand doen van alle materie en uitsluitend naar God toe leven.
En u ervaart het echt zo in uw persoonlijk leven?
Wel, ik ben nog niet heilig, hè, dus nee. Ik ervaar dat... Ik heb daar moeilijkheden mee. Hè. Ik moet ook afstand doen van veel dingen. Ik rij bijvoorbeeld graag met mooie auto's. En ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij altijd een zwak. En ik kijk altijd naar mooie auto's op straat. En ik kijk altijd naar reclame van mooie auto's. Maar kom, dat is nu ook geen fout, hè. Dat is nu niet zo erg. Maar kunnen afstand doen van al die dingen, dat is eigenlijk de ultieme vrijheid. Ja, dat is belangrijk. En daar gaan die boeken over. Ook Jacques Philippe schrijft daar veel over. Nu, dat is iets dat mij bezighoudt. Hè. Ieder heeft zo'n beetje zijn eigen dada. Maar dat is toch zeker die voor mij.
Ja. En als mensen nu geïnteresseerd zijn in het aanbod van Didok, hoe kunnen zij dat te weten komen? Dus ze kunnen naar de website gaan?
Wel, wij hebben dus de website... En dat is dus www, dus de drie bekende W's. Een puntje Didok, didoc.be. En daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar staat ook mijn telefoonnummer op. Veel mensen bellen mij tegenwoordig ook gewoon. Hè. Dus ze mogen gewoon bellen, want er is een vrij omslachtige bestelprocedure als je boeken wilt bestellen. Maar mensen kunnen mij ook gewoon schrijven. Er zijn... Dus geen enkel probleem, gewoon een mail sturen is al genoeg. Die mailadressen staan allemaal op de site. Mensen die geen site hebben, die geen computer hebben, ik vermoed dat er toch nog zo wel bestaan, die kunnen dus bellen. Moet ik het telefoonnummer geven?
Ja, graag.
Dus mijn telefoonnummer, dat is 016, in Leuven dus, 44 53 53. Nu, ik vermoed in de studio dat ze mijn gegevens wel zullen noteren, zodanig dat de mensen naar hier kunnen bellen om die informatie nog een keer op te vragen. En ik ben altijd bereid van catalogie op te sturen. We hebben een hele prachtige catalog waar al die boeken zeer uitgebreid in beschreven zijn, met foto's en al. Een mooie catalog. Waar ook de nieuwe werken die nog moeten verschijnen, staan daar ook in vermeld. En die cataloog die wordt geregeld, dus aangevuld met folderkes om als er nog moesten nieuw werken zijn. Wat ook belangrijk is, dat wij hebben een reeks, een gebeds, die staat ook trouwens in onze cataloog, een reeks van gebedsboeken, Spreken met God. Dat zijn 10 delen die overgans het jaar gaan waar, hoe noemen ze het jaar, het... ja, ik kan er niet op komen op het woord. Waar al de evangelies... Het gebed aan de hand van de evangelies. Mm-hmm. Dus, dat zijn, dus iedere dag staat er een gebedje in. En dat is ongeveer 5 bladzijden. En dat kan dienen bij een beschouwend gebed.
Ja.
En dat is heel aangenaam. Echt waar. Ik gebruik het al 20 jaar.
Meneer Elze, heel hartelijk bedankt voor uw uiteenzetting en voor uw komst naar de studio. Ik wil als laatste vraag nog vragen... We zijn hier bij Radio Maria. Welke rol heeft Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijk geloofsleven?
Wel, ik heb u daarnet al vermeld. Ik ga dus iedere maandag gaan wij speciaal naar de mis in Scherpenheuvel. En dat is eigenlijk om als eerbewijs ook aan Onze Lieve Vrouw. Dat is inderdaad heel belangrijk voor mij. Ik weet dat zij moeder is in de hemel, maar ik weet dat zij ook echt mens geweest is. En ook, ze heeft de moeilijkheden misschien niet allemaal ervaren van het mens zijn, omdat ze dus onbevlekt ontvangen is. Maar ik vermoed dat zij toch wel veel afgezien heeft in het leven, door de dood van Christus. Dat moet voor haar toch een enorm impact gehad hebben. De ondankbaarheid van de mens die daaruit bleek. Maar zij heeft ook de verrijzenis kunnen meemaken. Zij is de hemel opgenomen. Wij zijn in Israël geweest vorig jaar. Dat is echt wel ongelooflijk wat een impact dat gehad heeft bij ons. Wij bieden iedere dag ook die rozenkrans. En dat is echt als eerbewijs aan Onze Lieve Vrouw. Wij willen haar die rozen aanbieden. Dit zijn allemaal middelen om, lekker als ik de ruis zeg, heilig te worden. Maar met veel dankbaarheid naar Onze Lieve Vrouwke toe. Die dus die weg... was ook een roeping. Ze zou ook kunnen weigeren. Hè? Maar ze heeft dadelijk ja gezegd. Ik denk, als moest iedereen dat doen in de wereld, dadelijk ja zeggen als Christus ons roept, de wereld zou anders zijn.
Met deze woorden sluiten we dan ook deze uitzending. Heel hartelijk bedankt en altijd welkom bij Radio Maria.
Oké, dank u vriendelijk.